Goedemorgen allemaal. Fijn dat we hier zo kunnen zijn. En heerlijk kunnen zingen. God loven en ons vertrouwen ook uitspreken. Ik wil eerst een stukje uit de Bijbel lezen. En als je die bij je hebt, dan mag je het opzoeken. Markus 4. Het evangelie van Markus, het vierde hoofdstuk. En dan lees ik een paar versen vanaf vers 36. En zij, dat zijn Jezus en de discipelen, lieten de scharen achter en namen hem, zoals die was, in het schip mee. En er waren andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds volliep. Maar Jezus zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En ze maakten hem wakker en ze zeiden tot hem: Meester, trekt gij u er niets van aan dat we vergaan? En hij, wakker geworden, hij bestrafte de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En hij zei tot hen: Waarom zijn jullie zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? Gedraaid hebben, gespeeld.
Hoor jij de vogels nog fluiten? Zie jij de boom? De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien. Als je alles bij hem neerlegt, als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien, al de goedheid in het leven, alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien. Dus richt je ogen naar boven, ook als de last je zich vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust geeft. Dan gaat de wereld weer open, de dingen die je zo vaak hebt gemist. Een zachte stem in de natuur, kleine wonderen ieder uur, die je steeds weer laten zien dat hij dichtbij is. Dan mag je het weer zien, als je alles bij hem neerlegt, als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien. De goedheid in het leven, alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien.
zijn handen leg, kan ik zijn schoonheid zien. Ik mag het nu weer zien. Ja, al de goedheid in het leven, alles wat hij mij gegeven heeft, ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
Je zorgen maken. Vertrouw je. Of wat je ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. God is je Vader en zo mag je hem ook aanspreken. Een paar weken terug was ik op kantoor en het was nog heel warm geweest de afgelopen week, zeg maar. En dan kom je op een dag op kantoor en dan was de lucht al donker en er komen mensen aan zonder jas. En die staan binnen en dan is 9 uur en dan barst de bui los. En dan begint iedereen zich te beklagen van, oh, ik heb geen jas bij me. 9 uur 's morgens. Je hoeft voorlopig nog niet naar huis. Dus waar zou je je zorgen over maken? Dat kan altijd nog als het om 5 uur regent. Zorgen over wat je ziet op het journaal. Vanja was een paar nachtjes bij ons aan het logeren. Een kleine meisje van 6 en toen... was het journaal op tv en we zeiden, nou, na het journaal dan brengen we je naar bed. Hadden we dat maar anders gedaan. Want in het journaal, wat zie je er allemaal? Je rampen. Ongevallen. Politieke onlust. Aanslagen. Gevechten. Sport. Een ramp op zich soms. Maar wil je dat nou allemaal over de kind uitstorten en dat ze zich daar dan zorgen over gaat maken? Nou, we hebben er niet veel van gemerkt, gelukkig. Ze kon het nog aardig verzetten. Maar je kan even goed zorgen hebben over je financiën. Je kan zorgen hebben om je vakantie. Waar die naartoe zal gaan of hoe je er naartoe zal komen. Hoe lang het zal zijn. Waarheen? Is het niet te duur? Moet je niet een end weg om toch een beetje de status op te houden naar je familie of naar de buren? Zorgen. Als je van huis bent... Hebben jullie net het gas uitgedaan? Thuis. Het koffiezetapparaat uitgezet. Oh. Zorgen. Zorgen of dat je favoriete club wel zal gaan winnen. Zorgen over je kinderen en over je kleinkinderen. We hebben er een rijtje en dan denk je wel, zou het allemaal wel goed gaan? Gaan ze het goed doen op school? Zal ze niks overkomen als ze onderweg zijn naar school? Zorgen. Of dat je je baan wel zult kunnen houden. Zorgen. Om je relatie. Vertrouw je elkaar wel? Heb je regelmatig ruzie? Of zorgen over je veiligheid op straat? Zorgen over diefstal, over inbraak, over pesten. Zorg over het klimaat, over de opwarming van de aarde. Zorg om je gezondheid. Misschien voel je wel wat en denk je, dat zou wel eens niet goed kunnen zitten. Zorgen, omdat je zoveel zorgen hebt. En misschien, als je het allemaal hoort, dan denk je, ik dacht dat ik helemaal geen zorgen had. Maar nu voel ik toch wel wat. Misschien ben je wel ongerust omdat je helemaal geen zorgen hebt. Als je steeds loopt te piekeren. Als je wakker ligt over alle dingen waarover je zorgen maakt. Zorgt dat er weer voor dat je klachten krijgt. Van vermoeidheid overdag. En toch slaap je slecht. Dan maar rustgevende pillen slikken. Maar als je dan een doosje leest, dan denk je, wat kan je daar allemaal van krijgen? Zorgen om je gezondheid. En misschien krijg je ook wel lichamelijke klachten ten gevolge van stress. En dat leidt weer tot hartklachten. En zo heb je er weer zorgen bij. Zo gaat het maar door. Waar houdt het op? Breken we niet ons eigen leven af? Door ons steeds maar weer op te winden over dingen waarvan we denken dat die kunnen gebeuren.
Is dat wat God van ons vraagt? Heeft hij dat als opdracht gegeven? Hij laat Paulus in de brief aan de Filippenzen zeggen: wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Toch zijn er wel dingen waar je iets aan zou kunnen doen. Er zijn problemen waar je ook op kunt ingrijpen, zodat het geen zorgen voor je hoeft te worden. Maar soms ook niet. Dat is een belangrijke tweedeling. Die zorgen die je hebt waar je wat aan kan doen, en die zorgen die je hebt waar je niks aan kan doen. Want waarom zou je nou eigenlijk zorgen maken over dingen die toch uit je handen lopen, waar je niks aan kan beïnvloeden? Dat zijn zorgen die kun je dan beter loslaten en die kan je dan beter overgeven aan God. Ik weet, dat is makkelijk gezegd. Want ik had deze preek gemaakt en toen werd hij niet bijvoorbeeld opgenomen in het ziekenhuis. Met allerlei ernstige klachten. En je hoort regelmatig van mensen in de gemeente, maar ook op andere plekken, dat ze toch wel dingen hebben waar ze zich ongerust over zouden kunnen maken. En dat ook wel een beetje je opwelt, dat je denkt van hoe zou dat gaan? Maar als je iets kan doen aan de dingen waarover jij je zorgen maakt, dan moet je dat gewoon gaan doen. Doe dan wat effectief is. Als je bijvoorbeeld financiële zorgen hebt, zou je kunnen zeggen: weet je wat, dat duurde de telefoonabonnement, weg ermee. Doen we niet meer. Ik ga vaak buiten de deur eten, dat doe ik niet meer. Weet je, je kan heel veel dingen gewoon oplossen. Of al wat voorbereidingen voor doen. Misschien is er iets in je huwelijk dat je denkt, nou, dat is echt wel zorgelijk. Ga dan weer naast, in plaats van tegenover je partner staan. En stop met het over de heg van de buurman kijken, waar het gras zoveel groener is. Maar ga je eigen gazonnetje goed besproeien. Ga voor je eigen tuin zorgen. En ga in elk geval samen met je partner naar God. En pak zo de problemen aan. Misschien weet je niet of dat je net voordat je naar de kerk kwam het koffiezetapparaat had uitgezet. En dat kan je best wel zorg opleveren. Nou, dan zou je nog terug kunnen gaan. Even gaan kijken. Of je zou kunnen bellen naar de buurman van: kijk eens even binnen of de koffiezetapparaat toch uitstaat. Dan ben je tenminste gerust. Dan kan je rustig luisteren. Hoef je daar geen zorgen over te maken. Je bent bang dat je uit de toon valt in je omgeving. En daarom moet je toch zeker geen kleding van 2 jaar terugdragen. En die nieuwe auto, die moet je toch echt hebben, want die waar je nu in rijdt, dat is inmiddels een ouder model. Daar wil je echt niet meer in gezien worden. Of die laptop, ik noem maar wat. Wat moeten ze wel niet van je denken? Je holt achter de feiten aan en je bent bang om uit de toon te vallen. En je steekt je in de schulden om maar bij te blijven. En hup, daar zijn de financiële problemen. Doe het niet, je kan er wat aan doen. Want vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heere vertrouwt is onaantastbaar. Maar toch, al onze voorzichtigheid en spijt en wat we ook doen om te voorkomen dat we ons bezorgd hoeven te maken, we houden altijd nog wel wat over om onze gedachten mee te vermoeien. En dat zijn toch vaak de dingen waarop we geen invloed hebben en die ons doorlopend bezighouden. Dan staat er in Lucas 12, dat Jezus zei tegen zijn discipelen: daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat je zult eten, of over je lichaam waarmee je het zult kleden, want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam is meer dan de kleding. Let op de raven, ze zaaien niet, ze maaien niet, ze hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze. Hoe ver gaat gij de vogelen te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn ook maar een L aan zijn leven toevoegen, ook maar een dag aan zijn levenslengte toevoegen? Indien gij daar zelf het geringste niet kunt, waarom zou u je bezorgd maken over het overige? Wij geloven. En veel van ons, die hebben ook hun geloof beleden hier in het midden van de gemeente of elders. Hun geloof dat de Bijbel het levende woord is van God. En dat wat erin geschreven is ook werkelijk waar is. We zeggen daar amen op. En toch vertrouwen we vaak God niet. Dat klopt niet. Het een is waar of het ander is waar. Dus ik geloof de Bijbel. En vertrouw er ook op dat alles wat erin staat werkelijk waar is. Of ik geloof niet in de Bijbel. En vertrouw dus niet op wat erin staat dat het werkelijk waar is. We geloven in God. Maar geloven we God? In Marcus 4 staat, en Jezus zei tot hen, waarom zijn jullie zo bevreesd? Heb je geen geloof? Geloven in God en zijn woord, maar niet op hem vertrouwen, dat kan niet samengaan. Dat wil dan nog niet zeggen dat je niet gelooft dat God bestaat, dat hij de hemel en de aarde heeft gemaakt, en dat hij alles draaiende houdt, maar hem zo ver vertrouwen dat we ons geen zorgen zouden maken. Dat gaat dan vaak te ver voor ons. Misschien zijn we te weinig met God bezig. Misschien kennen we hem niet goed genoeg om ons vertrouwen aan hem te geven en ook onze zorgen. Om die zorgen bij hem af te leggen. We zijn vaak met God bezig zoals Corrie ten Boom als voorbeeld gaf. Ik ga met mijn koffertje naar de Heere God toe. Ik doe het open voor zijn troon. Pak al die zorgen eruit. Ik laat ze aan God zien. Doe ze even netjes in het koffertje, slaat dicht en ik neem het koffertje weer mee. Kennen wij God goed genoeg om het koffertje daar te kunnen laten? Weten we dat God ermee aan de gang kan gaan? Het is erg als we zeggen dat we iets geloven, maar er niet naar handelen. Zo gaat het zo vaak in ons geloofsleven. Een voorbeeld. Als we luisteren naar de geboden die God gegeven heeft, dan stemmen we daarmee in. Dan zeggen we, ja, dat is waar. Dat is beter voor je om niet iemand dood te slaan. Het is beter voor je om niet te stelen. Het is beter voor je om geen echtbreuk te plegen. Enzovoort. Je mag dus niet iemand dood slaan. Dat doen we dan ook niet, hè? Tenminste, de meeste van ons niet. Maar Jezus die zei dat als je je broeder haat, dat dat net zo erg is als doodslaan. Je negeert hem dan. En op een bepaalde manier heb je hem in gedachten al gedood. Zijn aanwezigheid uitgebannen. Of je mag niet begeren. En dan denk je, ik wou dat ik dat had wat de buurman had. Heeft. Er zijn zomaar een paar voorbeelden van wat we wel onderschrijven, waar we het mee eens zijn, maar wat we vaak niet toepassen in ons leven. En zo is het ook met ons vertrouwen op God. Dat hij in alles voor ons zal zorgen. Als we ons over van alles zorgen moeten maken, dan zeggen we eigenlijk zeggen we dan dat we niet geloven. En toch blijft God ons aanmoedigen om op hem te vertrouwen. Om op hem te rekenen in alles. En hij zegt in Jesaja, vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Ik heb me afgevraagd, wat zit er nou achter dat we niet voldoende vertrouwen in God hebben? Of houden? Want zolang we hier bij elkaar zitten, dan zeggen we wel dat we niet twijfelen aan Gods voorzienigheid. Is er misschien nog een ander in het spel die ons influistert dat we God niet kunnen vertrouwen? Ja, we lezen al helemaal aan het begin van de Bijbel dat er zo iemand is die Eva influistert dat God niet de waarheid heeft gezegd, of in ieder geval niet alles. En Eva die gelooft die persoon, het is de slang, de Satan. Gelukkig weet God precies hoe we in elkaar zitten en hij waarschuwt ons. Van tevoren al, nog voordat je ook maar iets gaat twijfelen, zegt hij al, wees waakzaam, wees op je hoede, want je vijand de duivel, die zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Je kan nu zeggen van, we geloven dat, wat God ons schrijft, wat God ons zegt. En je staat buiten en er springt een leeuw op je nek. Dat zegt God. Stel je tegen hem te weer, gesterkt door je geloof in het besef dat je broeders en zusters waar ook ter wereld onder hetzelfde gebukt gaan. God weet al wat je gaat overkomen. God weet al wat voor plannen dat hij met je heeft. Hij heeft al lang voorzien dat we in allerlei problemen terecht kunnen komen. En ook zullen komen. En zo wil hij ons bemoedigen. En hij wil je helpen om de streken van de duivel bloot te leggen en je er tegen te wapenen. Want de Heer is trouw, hij zal je kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. Zo is God. Die wapens, dat legt hij ook uit. Anders zou je denken, ja oké, hier sta ik dan. Goed, God, wat zijn die wapens dan? Het zijn geen wapens waarmee we geweld kunnen uitoefenen. Wij zijn niet gewelddadig. Vorige week hoorden we nog dat we lammeren zijn. Niet gewelddadig, maar wel uitgezonden tussen de wolven. En wat zijn dan je wapens? Als je met die wolven geconfronteerd wordt, die wolven die jou willen, die jou bedreigen, die leeuw die op je nek wil springen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geest in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op, schrijft Paulus in Efeze, om weerstand te kunnen bieden. Dus om je plaats te kunnen behouden. Niet om gebied te veroveren of om je weg te vechten door alle moeilijkheden heen. Nee, om stand te kunnen houden. Weerstand bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Je weet dat er allerlei dingen je kunnen overkomen. Maar je hoeft je er geen zorgen over te maken. Want je weet dat je stand kan houden met de wapens die God je geeft. Houd stand met de waarheid. Dus wees echt. Vertel de waarheid. Maak geen leugentjes om bestwil, want daar val je over. Houd stand met de waarheid als een gordel om je heupen. Die leugentjes om bestwil, die kunnen ervoor zorgen dat je later valt. Het komt erop neer dat als je die gordel omdoet en je lange kleed opbindt, dat je niet over je kleren valt, over de leugens. De gerechtigheid als een harnas om je borst. Wees eerlijk, oprecht. Oefen gerechtigheid uit in je leven. Dan kan niemand jou schaden. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan je voeten. Ga erop uit en draag bovenal het geloof als een schild waarmee je alle brandende pijlen van het kwaad zult kunnen doven en afweren. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Dat zijn de wapens die God ons geeft om stand te kunnen houden in ons leven. En laat je bij het bidden leiden door de geest. Elke keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Ga dus niet wakker liggen, maar blijf waakzaam en bid. Je zou kunnen zeggen, dat klopt niet met elkaar. Want als ik niet wakker lig, dan slaap ik en dan ben ik niet waakzaam. Maar toch is het zo. Je kan in alle vertrouwen kan je bed gaan liggen. Je leven overgeven aan God. En zo waakzaam zijn overdag. Want wie op de wapens van God vertrouwt en ze ook echt draagt en ze toepast, die zal stand kunnen houden. En dan zegt Jesaja, elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. En elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Met deze wapens van God kun je de tegenstander dus weerstaan. Je kunt er tegenaan. Je kunt hem weerhouden dat hij jou kwaad zal doen. En Jezus die zegt, de dief die komt niet om te stelen en te slachten en te... Niet anders, bedoelt hij hier. Dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik, Jezus, ik ben gekomen opdat jullie leven hebben en overvloed. Wat kun je dus beter doen dan op God en op Jezus te vertrouwen in alles? Zodat je leven en overvloed zult hebben in je bestaan. Als we ons toch nog wel eens zorgen maken, dan zou je zeggen, nou, dus we geloven niet. Maar dan zal God ons toch niet afwijzen daarom. zolang we maar dicht bij hem blijven. Want hij zegt, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Misschien ben je een keer gevallen. Misschien heb je een keer een fout gemaakt. Maar er is geen veroordeling voor je als je in Christus bent. Daar hoef je je echt niet ongerust over te maken. Dat mag geen zorg zijn in je leven. Soms vrezen we dat ons iets zal overkomen wat we niet leuk vinden. Als we een vervelend bericht hebben gekregen over een familielid of over een goede vriend. Of misschien kregen we een mededeling van een arts waardoor we onrustig geworden zijn. Dan wordt ons vertrouwen op de proef gesteld en dan komen we voor de keuze te staan om wel of niet op God te vertrouwen. Op God te vertrouwen dat we goed terecht zullen komen. Het is dan de vraag wat wij goed vinden en wat God goed vindt. Het zijn twee heel verschillende dingen vaak. We proberen God zo goed te kennen dat wat hij goed vindt, dat wij het ook goed zullen vinden. Maar hebben we dat altijd wel? Als ons iets overkomt waarvoor we vrezen, is dat dan goed voor ons? Zou dat kunnen? Krijgen we een ziekte onder de leden die tot de dood zou leiden, dan kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen dat dat goed voor ons zou zijn. Toch staat er iets over in de Bijbel. En we weten, we hebben dat beleden, dat wat er in de Bijbel staat, dat dat waar is. En er staat in Romeinen 8, wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Hebben we daar geloof voor? Te erkennen dat alles wat er met ons gebeurt tot ons eeuwig voordeel zal leiden. Ik weet uit ervaring van mensen die zich verzoend hebben met hun naderende einde. Het was een hele strijd. Het was heel moeilijk om zo ver te komen. Maar ze konden hun leven aan God overgeven. En ze kregen de vrede voor terug. Ik ken de verhalen van een zendeling in China. Die was er in contact met voorgangers. En hij kreeg de vraag of hij al in de gevangenis had gezeten. Hoezo? Vroeg de zendeling. Het antwoord was dat je in de gevangenis met alle ontberingen die je dan onderging, God pas echt kon leren kennen. We weten ook van Abraham, die zich zorgen maakte over zijn nageslacht. Geen zoon. En hij was rijk. Aan wie zou hij dan al zijn rijkdommen moeten nalaten? En God die beloofde hem nog veel meer. God, wat heb ik er allemaal aan als mijn knecht Eliezer dat toch allemaal gaat erven en ik geen nageslacht heb? En dan zegt God tegen Abraham, kom eens uit je tentje. Abraham, kom eens mee naar buiten. Kom eens uit jouw beperkte blikveld. Abraham, kijk eens naar boven. Zie je al die sterren? Ga ze stellen. Die heb ik gemaakt, zegt God. We zijn een beeld van het aantal van wat jouw nageslacht zal zijn. Abraham, ik heb het in de hand, zegt God. We kennen Job. Die kon zich niet verenigen met wat hij onderging. Zijn bezit verloren. Zijn kinderen gedood. Buitengezet door zijn vrouw. En het vuur aan de schenen gelegd door zijn vrienden. Toen vroeg hij zich af waar hij dat nou allemaal wel aan verdiend had. Job, een gevierd man, rijk. Goed leven. En daar zat hij nou. Op de vuilnisbelt zich te krabben met een potscherf. Waar heb ik dat aan verdiend? Zou dat ooit nog goed komen met me? En dat deed zijn beklag bij God. En hij kreeg antwoord. Toen God sprak. En toen God zich aan Job openbaarde in zijn grootheid. Ga Job maar eens lezen vanaf hoofdstuk 38 of zo. Dan zie je hoe groot God is. Waar God allemaal voor zorgt. Wat hij allemaal in handen heeft. Hoe hij alles regeert. En dan denk je van, zou hij dan mij niet verzorgen? Zou hij dan niet bij mij zijn? Je gaat er vanzelf denken als je die tekst leest die God ooit gesproken had tot Job. En ik weet van iemand, dat is al een heel aantal jaren geleden. Die werd wat aangedaan, iets waar we niet aan moeten denken dat wij het zouden meemaken. Hij leidde een heel goed leven. Hij hielp mensen op allerlei manieren. Hij preekte vaak voor grote groepen. En hij was geliefd bij iedereen. Maar in een week tijd keerde iedereen zich tegen hem. Zelfs zijn beste vrienden lieten hem in de steek. En hij werd gevangen genomen. Hij werd gemarteld. En uiteindelijk werd hij gedood aan een kruishout. Hebreeën 12 zegt, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Op de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Denkende aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en hij nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Weet je, dit is de koning van het rijk waar wij deel van uitmaken. Hij is degene die alles, echt alles, in handen houdt. Hij is degene die ook jouw leven nu bestuurt en je naar zich toe leidt. En Jezus die kwam naar zijn discipelen toe en hij zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is onze koning, dat is degene die het over ons te zeggen heeft. Dat is degene die voor ons zorgt, dat is degene die ons vasthoudt, ons leven lang. Daar mogen we bij zijn. En hoe erg het ook wordt voor ons. Als we Jezus in het oog houden en dicht bij hem blijven, dan zal hij ons kracht geven wanneer het nodig is. We zullen alle problemen het hoofd kunnen bieden. En we zullen als overwinnaars uit de bus kunnen komen. Want Romeinen 8 zegt ook, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ik zou zeggen, leer dat stukje nou eens uit je hoofd, die tekst. Als je ergens zorgen over maakt, dan kan die tekst je eruit slepen. Het is vreemd dat in een maatschappij waar we eigenlijk niks tekort komen en we ons amper zorgen hoeven te maken, dat er toch steeds meer coaches en psychiaters werk vinden in het begeleiden van mensen met problemen. Hoe is het mogelijk? Overspannenheid, burn-outs, zelfdodingen, die zijn aan de orde van de dag. Ik denk dat hoe meer we welvaart nastreven, des te meer moeite we zullen ondervinden door jaloezie en begeerte naar meer. En des te meer angst er gaat heersen om iets daarvan te missen of kwijt te raken. Ik luister naar een liedje van Susan Boyle. Misschien ken je haar, misschien niet. Het is iemand die Britain's Got Talent, ik weet niet hoe het precies heet. Maar in ieder geval, ze won. En het was een heel eenvoudige vrouw. Toen ze de eerste keer opkwam, toen begon iedereen te schateren van het lachen. Zo simpel zag ze eruit. En ze deed haar mond open en alle monden gingen open. Want wat kon die vrouw zingen? Maar ik heb later een interview van haar gelezen of bekeken. Waarin ze ook getuigde van haar geloof. Haar rotsvaste geloof. Dat God alles was voor haar. Dat er geen dal zo diep was of God die was erbij om ze te dragen. En soms als ze zich klein voelde, dan gingen ze wel eens twijfelen aan God. Maar ze zingt dan in een lied, You Have to Be There, zingt ze, I am so small of this earth. I'm nothing without you. Daring to doubt you, it all turns a knife in my heart. Ik ben zo'n klein mensje op deze aarde. Ik ben niks zonder u, zegt ze. Als ik aan u zou twijfelen, dan zou dat een messteek in mijn hart zijn. Want God, ik kan niet zonder u. Dat is haar getuigenis. En ze zong daarmee ook bij die show, dat lied. En dan denk je, wat geweldig dat iemand dat zo durft te getuigen. Dat je zo naar voren komt, dat je wel eens twijfels hebt. Maar dat je dat niet wil. Want God, u moet er zijn. Anders zou ik er niet zijn. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt, zegt Jezus. In de wereld lijden jullie verdrukking. Maar hou goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Ik weet niet waarover jij je vandaag zorgen maakt. Maar ik weet wel dat bezorgdheid wantrouwen in Gods belofte en in zijn kracht bewijst. Ik geloof in God. En ik heb besloten om te leven in vol vertrouwen op Hem. En ik hou mijn ogen gericht op mijn Verlosser. En ik hou mijn ogen gericht op mijn toekomst bij Hem. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Misschien zijn wij niet altijd trouw. Maar God is trouw en blijft trouw, zal altijd trouw zijn. Amen. Zo is het. We zaten voor de dienst nog even, tenminste hier in de dienst, even te kijken naar de bloemschikking die hier staat. En ik weet niet in hoeverre dat er bewust over is nagedacht, maar we zien hier in deze bos zien we toch verschillende bloemen waarvan je denkt dat zou tranen kunnen zijn. Het zou wantrouwen kunnen zijn, het zou gebroken harten kunnen zijn. Maar God zegt, wat je ook hebt, hoeveel wantrouwen je ook hebt, hoeveel verdriet je ook hebt, hoeveel ongeloof er ook in je leven is, richt je blik naar boven. En dat is die ene die er zo bovenuit steekt en die met een bocht zo naar boven groeit. Van je zou geneigd zijn om plat te gaan, zeg maar. Om horizontaal te gaan groeien. Maar nee, hij groeit naar boven en hij kijkt naar God. Dat is het beeld wat wij in de bos zagen, maar ik weet niet of het zo bedoeld was. Ja. We zingen lied 830, Vragen.